Valerie, mag ik je uitnodigen aan tafel? Zie ik je nou een boekje recht zetten?
Ja. Oh. Ik ben ook gewoon plat commercieel. Ja. Naast al die andere dingen.
En ook bijgelovig.
Ja. Ik schrijf trouwens ook al lang geen columns meer voor Flair, hoor. Dat is al een tijdje geleden. Ja. Dat heb ik wel lang gedaan.
Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je door het schrijven van columns voor Flair een idee moet maken van wat het is om een jonge vrouw te zijn. Of ja, om die jonge vrouw ja, te
absoluut.
Bereiken.
Ja, nog jonger toen, omdat het doelpubliek van Flair, ja, denk ik, toch voornamelijk bestaat uit meisjes van 18 tot 25. Dus ja, de column die ik voor het blad schreef destijds, want dat is ondertussen denk ik al een kleine 10 jaar, ja, toch wel 10 jaar geleden, was dus ook wel een beetje een soort ja, een Sex and the City avant la lettre. Zo meer ja. Ja. Ja, heel, heel girly allemaal. Ja. Beetje typisch wel.
Ja, maar zoals ik me voorstel, schrijf je op een vrij hysterische manier voor jonge mensen hoe het is om straks 30 te zijn.
Een vrij hysterische manier?
Nou ja,
wat bedoel je daarmee?
Sex in the City.
dus, vind je dat hysterisch?
Ik vond het een manier van leven waarvan ik dacht, het lijkt me moeilijk om dat 7 dagen in de week vol te houden.
Ja, maar ja, die columns waren natuurlijk.
Je moet elke dag schoenen kopen, je moet een man aan de haak slaan of hem het bed uittrappen. Het lijkt me.
Maar die column was natuurlijk 1 de Vlaamse vertaling daarvan en 2 de realistische vertaling daarvan. Want ja, ik schreef natuurlijk ook het hoofdpersonage in de reeks Sex and the City is een columniste. Ja, ik kon mij niet veroorloven om elke week een nieuw paar schoenen te kopen en hele nachten in de kroeg te gaan hangen en dure cocktails te drinken. Dus nee, daar, nee. Ja. Tot zover de vergelijking. Ja.
Is die droom ook een beetje voorbij, dat Sex and the City-achtige leven van de jonge dertiger, dat je zo zou kunnen leven? En daarmee bedoel ik te zeggen, leven we nu in nieuwe economische omstandigheden waardoor het gewoon niet meer realistisch is om dat soort dromen erop na te houden?
Ik denk dat je die dromen sowieso ontgroeit, maar met het ouder worden. Je komt gewoon in een andere levensfase waarin je andere behoeften hebt en andere ambities en andere weer nieuwe doelen gaat nastreven. Maar los daarvan, ik moet wel erbij zeggen dat ik heb persoonlijk die droom ook nooit nagestreefd. Ik heb gewoon destijds gemikt op heel veel herkenbaarheid naar de doelgroep toe voor wie ik schreef.
Even over dromen gesproken. Lenno, mogen we een plaatje terug? Ik heb dit heb ik gevonden. Op basis van je biografie ben ik gaan googlen. En toen kwam ik uit bij deze stripheld. Dat is bijna alle striphelden in de wereld zijn Vlaams of Amerikaans. En dit is Tita Tellajora.
Tita Tellajora, ja. Ja, ik ben dus een grote Jommeke-fan, nog steeds. Al is dat natuurlijk, eigenlijk moet dat stoppen van zodra je pakweg 7 of 8 jaar bent geworden. Ja, ik geef toe dat ik die fase nooit ben ontgroeid. En toen ik klein was, ik wilde eigenlijk, misschien een beetje atypisch, ik wilde geen balletdanseres worden of ik wilde geen, tovenares worden, maar ik wilde operazangeres worden. Heel erg graag. En dat kwam eigenlijk een beetje door haar, door Tita Tellajora, de flamboyante operazangeres in de stripalbums van Jommeke.
Heb je ook les gevolgd?
Wel, ik heb nooit operales gevolgd, maar ik volg sinds een jaar zangles. Effectief, ja. Gewoon als hobby. Super, super leuk om te doen. Ja. Echt een uitlaatklep. We hebben een heel leuke groep. En het is echt voor de lol, hoor. Er is niemand. We zijn allemaal de 30 voorbij en er is niemand die nog een carrière als zanger of zangeres nastreeft. Dus het is echt puur voor de fun.
Om de verveling te verdrijven.
Nee. Dan nu ook weer niet. Ik heb het momenteel te druk om mij te vervelen, gelukkig maar.
Oké. Okay. Daar hebben we een plaatje bij, Lenno, bij die verveling. Ja, daar hebben we Baudelaire. Ja. Ja, nee, we leren elkaar steeds beter kennen. dit is Baudelaire. En jouw boek gaat over eigenlijk de kracht van verveling wanneer je toeslaat op een nogal heftige manier bij een jonge dertiger, wat dat teweeg brengt bij Eva.
Eva, ja.
En Baudelaire is voor mij de kunstenaar die het idee van verveling als kracht het best onder woorden brengt. Spleen het ideaal, het onbehaag wat je voelt, omdat je je doelen nooit bereikt.
Ja.
wat je ook doet. En dat levert een bepaalde ongemak op.
Ja.
En ik heb het gevoel dat Eva daar ook door wordt voortgestuurd.
Ja, klopt. Nu, die verveling bij haar is iets wat ze zichzelf eigenlijk ook een beetje aandoet of wat ze zichzelf oplegt. Omdat zij is eigenlijk iemand die alles mee heeft om het goed te doen. En ja. om vlotjes ja. door het leven te kunnen huppelen. Maar ze doet dat niet. Ze rebelleert. Ze blijft eigenlijk rebelleren als een ja. beetje een... Ja, ze blijft zo'n beetje tiener-puberaal gedrag vertonen.
Rebelleren? Ze probeert gewoon iedereen in haar omgeving kapot te maken of het leven zuur te maken. Ze is heel erg bezig met imago, met status.
Ja. Ja.
En ze lijkt ook door die verveling niet te kunnen accepteren dat andere mensen wel een leuk leven hebben.
Ja.
Waarom maakt hij je zo'n slecht mens?
Ja, opnieuw, voor de lol eigenlijk. Om eens, op die manier is ja, een beetje af te tasten hoe ver je zou kunnen gaan. Hè? Ik denk, ja, het is een beetje een soort catharsis die je beleeft. Ja. Ik denk dat is... Ik heb het proces van schrijven nu... Het is een debuutroman, dus het is eigenlijk de eerste keer dat ik heel dit proces heb ervaren. Ja. En ik denk eigenlijk dat je het wel... Of naar mijn gevoel kan ik het best vergelijken met acteren. En ik denk dat de leukste rollen die rollen zijn voor acteurs waarin je echt helemaal los kan gaan. En ja, en dat was voor mij een beetje de bedoeling met dit personage. Alle dingen die je in het dagelijkse leven niet kan doen of niet wil doen, want ze doet natuurlijk heel gemene dingen. Ik ben lang zo slecht niet van karakter.
Zijn er wel raakvlakken tussen jou en Eva? Dingen die jij doet en, of hebt gedaan en die zij ook doet?
Weinig, denk ik. Gelukkig maar, want ze is echt wel heel gemeen.
Ja.
Hè? Nee, ik durf misschien wel eens ik ben ongeduldig ook. En dat is zij ook. En vandaar dat ze nogal snel weerwoord biedt of heel snel laat zien als iets haar niet blijkt. Of als iemand haar niet ligt. Ik heb net als zij wel een aantal verschillende banen gehad, maar dat heeft er meer mee te maken dat ik freelance werk, dus dat ik natuurlijk snel van opdrachtgever verander, of vaak van opdrachtgever verander. Maar los daarvan, nee, ik heb gelukkig weinig... Ik voel weinig sympathie voor haar.
We hebben een plaatje van een kantoor. En dat kantoor... Ja, het ziet eruit als een oase van vrede en harmonie. Maar in jouw boek is het kantoor eigenlijk de hel. Het is eigenlijk een beetje de loopgraven. We gaan het straks hebben over de Tweede Wereldoorlog. Maar jouw boek is ook een soort van battlefield.
Ja, klopt.
Is het echt zo erg? Ik heb nooit een vaste baan gehad. Dus ik heb nooit op kantoor gewerkt. Maar is die haat en nijd en in elkaars post kijken en foto's van elkaar maken in compromitterende situaties?
Nee, gelukkig niet.
Is dat ook zo erg?
Nee, gelukkig niet, maar dat is het juist. Ik denk, in het echte leven, in de realiteit, zijn mensen gedwongen, mensen die samenwerken, om zich aan bepaalde fatsoensgrenzen te houden. Maar het is wel zo, mij was het er vooral om te doen om iets te schrijven of een soort achtergrond te creëren die heel goed illustreert wat er gebeurt als je een aantal mensen samenzet die eigenlijk misschien in eerste instantie niks met elkaar te maken hebben, maar die wel, ja, laten we zeggen, min of meer gedwongen worden om de dag samen door te brengen. En dat is op kantoor vaak het geval, want je kan je collega's niet kiezen, je kan je baas niet kiezen. Maar dat is evengoed op school het geval. Ja. Je kiest ook niet de mensen bij wie dat je vroeger in de klas zat. Dat is in een sportvereniging zo. Dat is eigenlijk in elke sociale omgeving zo. Ik heb voor een kantoor gekozen, omdat me dat leek me gewoon leuk, omdat dat nog weinig gedaan is, denk ik.
Maar wat het kantoor anders maakt van school en sportvereniging is dat er natuurlijk op kantoor worden er ambities verwezenlijkt. Soms ten koste van anderen.
Ja, maar vaak worden daar ook helemaal geen ambities verwezenlijkt. Hè? Vaak zitten mensen zich gewoon door de dag te ploeteren en te wachten tot het 5 uur is.
Ja. Deed je dat ook?
Nee, want ik heb meer freelance gewerkt, dus als zelfstandige. Als, jullie noemen dat ZZP'er, geloof ik.
Hoe heet het bij jullie?
Ja, freelancer gewoon. Ja, of zelfstandige. Ja. En dus ik heb langer op die manier gewerkt dan dat ik vast heb gewerkt. En de vaste banen, de weinige vaste banen die ik heb gehad, die waren meestal in een eerder kleine ploeg. Dus ik heb bijvoorbeeld op een redactie gewerkt waar we met z'n vijven waren en dan later op een reclamebureau waar we met z'n tienen waren. Dus ja, dan heb je ook al een iets intiemere band met die mensen en dan ben je ook gedwongen om sneller met elkaar te praten als er iets scheelt. Maar dit soort omgevingen, ik heb ze nooit persoonlijk meegemaakt, maar mij lijkt dat echt de hel. Echt wel. Van 9 tot 5 zitten tikken achter zo'n scherm en heel veel regeltjes. Ja. Want dat soort bedrijven vraagt ook om heel veel regeltjes natuurlijk. Maar dat zou absoluut niet voor mij zijn.
En het is een fantastische broeiplek voor de lust. Want het lijkt alsof je op kantoor maar 2 dingen kunt doen. Of elkaar het leven zuur maken of met elkaar seks hebben.
Maar het schijnt zo te zijn. Hè. Het schijnt dat er heel veel relaties ontstaan op de werkvloer. En ook heel veel affaires, verhoudingen ontstaan op kantoor. Ja, niks leuker tegen de verveling dan een nummertje maken, zeker, denk ik dan.
En dan niet bellen het nummer, maar het andere nummer.
Ja, ja, en dat maakt het ook spannend, veronderstel ik. Mailtjes sturen naar elkaar en zo.
En bij Eva, er is een zoektocht bij haar naar lust. Nou ja, eigenlijk zoekt ze natuurlijk de geborgenheid van liefde.
Dat durft ze gewoon niet toegeven. Nee, hè? Ze weigert dat toe te geven. Of ze vindt dat oncool van zichzelf waarschijnlijk. Ja.
Wat ik wel dacht, ik was het aan het lezen en we hebben een plaatje van een jonge vrouw in haar 30er jaren, machtige, sterke vrouw, zoals we ze nu zien in de samenleving. De nieuwe 30er heeft ballen. Mm-hmm. De nieuwe 30er komt voor zichzelf op. Lef, agressief, assertief. Het lijkt wel alsof je al die eigenschappen in Eva op de spits hebt gedreven.
Maar
Ze is heel agressief.
Maar ze komt ook uit een generatie. Want voor mij is ze echt ook wel echt. Ze is heel nu. Hè? Ze is echt. Ze zou nu op dit moment kunnen leven. Het is niet iemand die 20 jaar geleden of zo. Ik heb geprobeerd om er een heel eigen tijdspersonage van te maken. Een heel eigen tijdsverhaal. En voor mij komt zij ook. En bij uitbreiding, de generatie van dertigers. Ja, wij zijn een heel verwende generatie, denk ik. Wij hebben heel veel gekregen, want onze ouders hebben in die gouden jaren 80 gewerkt. Hebben nog een carrière kunnen opbouwen voor er sprake was van economische crisis of wat dan ook. Wij zijn allemaal, of bijna allemaal, kunnen gaan studeren. We hebben heel veel kansen gekregen. Maar tegelijk moeten wij, of de dertigers van nu, denk ik, moeten ook veel meer keuzes maken. Er zijn heel veel mogelijkheden, wat het fantastisch maakt om van die generatie deel uit te maken. Maar ik denk dat voor heel veel mensen die keuzes ook bijna verlammend werken. Ik denk dat dat vaak dat toch wel een probleem is van onze generatie.
Maar Eva is niet verlammend in haar gedrag en haar doen en laten. Ze is juist op zoek naar wraak.
Ja.
En wraak is bij haar een motief.
Ja.
Dat je zelf zo willen verwezenlijken, zo aanwezig willen zijn. De macht willen hebben, gewoon de macht willen hebben. Is dat ook iets van deze generatie? Je zoekt toch naar macht?
Goh, ik denk dat we een pak assertiever zijn, sowieso. Dat we meer durven, dat we spraakzamer zijn of mondiger zijn, alleszins. Ik denk dat we ook gewoon, omdat we misschien een beetje verwender zijn, we zijn het gewoon geworden dat we krijgen wat we willen. En ik heb dat bijvoorbeeld vanuit mijn werk gemerkt als ik met stagiaires werk, die nu, de generatie van de 20ers is dat dan, dat die eigenlijk heel veel verwachten. Dat die eigenlijk verwachten dat ze direct grote klussen krijgen en direct kunnen meedraaien op kantoor en direct de baan worden opgestuurd voor reportages te maken, allerhande. Ze zijn heel ongeduldig. En dat is een eigenschap waar ik mijzelf, puur persoonlijk, waar ik mij ook wel aan bezondig, moet ik toegeven. Ja. Ja, ik was en ben nog steeds... Ik ben iets gezapiger geworden, maar ik was bijvoorbeeld aan het begin van mijn carrière ook ontzettend ongeduldig. Waardoor ik vaak wel met mijn kop tegen de muur ben gelopen. Ja, dat ging allemaal niet snel genoeg. Ik ben ook 10 jaar te laat gedebuteerd, bijvoorbeeld.
Maar lig je daar wakker, daar lig je dan ook wakker van?
Nee.
Het gevoel van
nee, haast. Ik lig daar... Nee, ik, maar ik... Ja... Ik wil dan wel direct meer en nog. Ik heb dan wel direct 10 ideeën voor 10 volgende boeken. Ja. Die moeten er niet binnen 2 jaar zijn, maar die moeten er volgend jaar liggen. Dus zo dat is niet realistisch natuurlijk, want ik krijg dat niet voor mekaar. Maar ik heb wel die, ik heb wel die drang of ik voel die haast. Ik wil ook altijd veel tegelijk doen. Zo.
Waar ben je nu mee bezig?
Ik heb ondertussen een kinderboek geschreven. Ik heb een tijdje geleden meegewerkt aan een scenario voor televisie. Ik heb een theaterstuk geschreven. En ja, ik werk natuurlijk als copywriter. Hè,
is dat alles?
Om den broden. Ja.
En dat doe je, zegt onlangs? De afgelopen 6 maanden, het afgelopen jaar?
Ja, ja. Het boek heb ik natuurlijk een tijd geleden geschreven. Ja. Dat is duidelijk, hè? Anders zou het hier nu niet liggen. Maar ik werk nu weer als zelfstandige, maar tot voor een half jaar werkte ik in vast dienstverband voor een reclamebureau. En dan ben ik heel bewust 4/5 gaan werken, ben ik een dag minder gaan werken. En die ene dag heb ik eigenlijk anderhalf jaar lang heel bewust gebruikt om te schrijven. En dan heb ik mijn boek geschreven en toen dat klaar was, heb ik dan het toneelstuk geschreven en het kinderboek.
Wanneer ontspan je?
Vaak eigenlijk, ja. Maar ik vind dat ook ontspannend. Dat is niet stresserend of zo. Weet je, niemand verwacht dat ook. Hè? Dat is zoals... Ik heb nu, denk ik... Er ligt nu meer druk op het tweede boek dat ik ben aan het schrijven dan op het eerste. Het eerste verwachtte niemand. En dat was zo met het... Eigenlijk is alles... Ja, dat er iets mee gebeurd is, een meevaller. Hè?
Ja? Zo voelt het ook, dat je...
Ja. Ja, dat vind ik
wel. Dat ook niet uitgegeven kunnen worden.
Ja, ik ben daar zeer, zeer realistisch in geweest. Ik ben echt beginnen schrijven met... ik heb dat ook een hele tijd tegen iemand gezegd. Ik ben echt beginnen schrijven met de gedachte van... Ja, oké, ik ga het eens proberen. We zien wel hoe het loopt, maar... ik vind de cijfers zijn ook zo gruwelijk alarmerend van het percentage manuscripten dat effectief waar iets mee gebeurt.
Minder dan 1%?
Ja. Ik heb 1 jaar voor een uitgeverij gewerkt op de promotieafdeling. Dus ik heb toen zo die cijfers opgevangen. Dus ja, ik schrok daar toen heel erg van. Ik weet dat nog heel goed. Dus ik was heel realistisch als ik begon aan het boek.
Ja, je was niet realistisch, je was juist overmoedig.
Hoezo?
Want als je realistisch bent, dan probeer je het niet eens. dan weet je minder dan 1%. Dat kan je net zo goed aan de lotto meedoen. De kans is dan groter. Dus blijkbaar is er ook... Is er toch
ja, misschien heb je net een nieuwe karaktertrek van mij
ontdekt. Misschien is er toch een stuk talent in jou. Of toch misschien...
Ik hoop het. Ja.
Heb ik nu iets in jou ontdekt?
Die overmoed misschien?
Ja.
Ja. Misschien is dat...
Jouw vriend weet dat nog niet. Dat, hebben we nu ontdekt met z'n tweeën.
Ja, wie weet. Ja.
Ja, dan lijkt je toch meer op Eva dan ik dacht.
Ja? Is die ook overmoedig?
Maar ja, het is natuurlijk een vrouw wel die ja, ik ga dan een clichés praten, maar daar ben ik goed in. Een vrouw die zich een beetje als alpha male... Ze is de klassieke alpha male voor mij. Dus hoe dieper ik haar las, dus meer ik over haar te weten kwam, hoe meer ik dacht, dit is een vrouw met hele grote ballen.
Ja, ze is heel mannelijk.
Op die apenrots wil zitten.
Ja.
En aan iedereen haar achterwerk wil laten zien.
Ja.
Ik ging als kleuter heel vaak naar die Gade Blijdorp. En ik vond het ontzettend heel bijzonder dat dan op die apenrots er altijd eentje was die dan... rode achter, een lipstift, ja. Die billen.
Ah, ja, ja. Weet je wel? Ja, aan dat dier heb ik nooit gedacht. Wel aan een serpent natuurlijk, ja. want dat is ja. ze ook echt ja. wel. Maar ja, maar ja ze is effectief heel mannelijk, maar dat maakt het ook heel leuk om haar te bedenken, om haar te verzinnen. Zeker in die context waarbij je een verhaal schrijft dat eigenlijk voortdurend flirt met de grenzen van het goed fatsoen, om dan de hoofdpersoon die dat doet, die eigenlijk steeds die fatsoensgrens net overschrijdt, maar dan ook nog eens op zo een slimme manier, een beetje een slinkse, sluwe manier, om ja. dat dan ook nog eens dat personage een vrouw te maken, hetgeen de meeste mensen niet gewoon zijn en niet verwachten. Ja, dat maakte het net heel erg leuk, ja.
Ja, leuk voor jou. Voor mij als lezer is er een andere ervaring. Toch dat ik ook wel schrik. Dat, ik kan me heel goed voorstellen dat er vrouwen, jonge vrouwen zijn die zo opereren.
Ja, denk je dat?
Ja. Ah, niet in die mate, maar wel in de zoektocht naar macht, aanzien en status. Voor zover ik weet is dat gelijkelijk verdeeld over alle mensen, die zucht. Dat die dat soort dingen zouden doen om hun doel te bereiken.
Ah ja, oei.
Ja. Zo realistisch werd het in ieder geval voor mij.
Ah ja. Ja. Ah, die reactie heb ik eigenlijk... Nee, integendeel. De reacties die ik tot nu toe krijg, aan bijvoorbeeld van leeftijdsgenoten, ja, die schrikken toch wel van, Jezus, stel dat je zo'n collega hebt.
Ja, dat bedoel ik.
Stel dat je zo'n vriendin hebt.
Ja.
Dus die zoveel exemplaren van dat type vrouw lopen er dan denk ik toch niet rond.
Maar één is genoeg om een heel bedrijf te verzieken.
Dat is waar, ja.
Beetje zoals nu de mannen hebben gedaan met de banken. Ik denk een elftal was genoeg om het hele systeem naar beneden te laten flikkeren.
Ja, zij. Ja. Ze opereert solo, maar ze opereert grondig. Ja, absoluut.
Nou, volgens mij zijn we er, hè? Met een mooie laatste zin, Valerie. Ja. Ja, we moeten door.
Ja, ah, ja oké.
Okay,
nee,
ja. Nee, je mag gerust blijven zitten, want er komt muziek.
Ja.
En daarna de agenda. Misschien wil je hier met me meelezen. Ik kan het ook aan jou overlaten en daar gaan zitten. Maar ik vond het heel bijzonder. En ik zou zeggen, ja, Festina Lente, haast u langzaam.
Wanneer is dat?
Wanneer komt je voor? Heb je al een contract voor het tweede
boek? Nee. Dat maakt het net zo spannend, leuk. Natuurlijk. Dus, ja, en ik probeer er iets helemaal anders van te maken. Dus, okay. Ja, we zullen zien.
Valerie Eijkmans, dank je wel.
Dank je.